aflezing van hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de verse 5 tot 25, Lucas 1, de verse 5 tot 25. We lezen nu het woord Gods aldus. In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharia van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonten der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zoude ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten, biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharia, hem ziende, werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. De engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharia, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heren, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heren hun God, en hij zal voor hem heen gaan, in den geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heren te bereiden, een toegerust volk. En Zacharia zeide tot een engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op een dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharia, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in een tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En ze bekenden dat hij een gezicht in een tempel gezien had, en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na drie dagen werd Elisabeth, en na die dagen, en na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus. Wij bidden u, wilt gij dit morgenuur wijden, zodat wij u mogen ontmoeten. Heren, wij vragen zoveel. Wilt gij ons tot die wijding voorbereiden door ons te heiligen, door uw verzoening, opdat wij niet behoeven te vluchten als gij komt. Heren, wij spreken deze dingen uit, terwijl in onze ervaring, in ons hart juist de verte liggen. We zo ver van uw weg zijn in deze wereld, dat wij zoveel belemmeringen voelen en dat we dikwijls alleen in de stille ogenblikken terugvallen op de herinneringen en de overleveringen. Maar we bidden u om de Heilige Geest, dat het ook nu mag zijn dat wij u mogen ontmoeten. Heere, wil uw woord voor ons openen, wil zijn met ons in onze noden en wil ons daartoe bereiden dat wij anderen ook in hun nood mogen helpen. En dat wij bij al die pogingen om ons naaste te helpen niet op onszelf mogen zien, om daar zelf beter van te worden door onszelf te bevestigen. O Heere, en geef ook dat we niet voorbij zien in onze goede werken aan wat gij werkelijk van ons vraagt. O Heere, wij belijden voor uw aangezicht dat wij dikwijls zo schuldig staan, dat we zoveel goed doen alleen maar om voorbij te kunnen gaan aan wat gij werkelijk van ons vraagt, om aan die naaste die gij op onze weg plaatst voorbij te gaan. O Heere, behoud ons van dat raffinement in ons handelen, wil ons brengen tot uw waarheid en tot de klaarheid en helderheid die uw geest geeft en die zijn licht verspreidt, niet alleen uiterlijk, maar ook over ons innerlijk. O Heere, wil ons steeds meer bekeren tot uw grote heerlijke naam. Heer onze God, wil met ons zijn. Wij vragen u dat, zodat wij voorbereid mogen worden op het grote feest. Wil ons onze zonden vergeven, ons leven vernieuwen. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen gezang 7 in zijn geheel. Gezang 7 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Collecte is voor diaconie en kerkvoogdij. Ik moet u de volgende afkondigingen doen van de kerkvoogdij. Dus ik lees u deze boodschap van de kerkvoogdij voor. Het college van kerkvoogdij Notabelen vraagt uw aandacht voor het volgende. Gemeente van Jezus Christus. In de kerkbode van deze week is vermeld dat op de eerste kerstdag een feestgave van u gevraagd wordt voor onze kerkvoogdij. Voor deze collecte vraagt de kerkvoogdij uw speciale aandacht. Eerste kerstdag is de laatste zondag van het jaar 1977. De kerkvoogdij is u bijzonder dankbaar voor de financiële steun in dit afgelopen jaar. Vele groepen, met name de zusters van de gemeente, als ook individuele broeders en zusters, hebben ons zeer geholpen. Daarvoor hartelijk dank. De tekst van hedenmorgen is uit Lucas 1, het vijfde vers. Lucas 1, vers 5. We lezen nu het woord Gods aldus. In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharia, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En het bijzonder stilstaan bij die namen, in het bijzonder weer bij de naam Elisabeth. Gemeente des Heren, het Lucas-evangelie begint met te spreken over die twee mensen die ouders zouden worden van Johannes de Doper. Wordt ons hier in dat eerste gedeelte enkele dingen van hen verteld die ons dadelijk in het wezen van de zaak brengen die verkondigd wordt. In eerste plaats wordt er iets gezegd in dit hoofdstuk over de donkere omstandigheden waarin het uitverkoren volk van Israël is geraakt. Kunt u enkele dingen van het hoofdstuk zien die wij er als het ware uit moeten lichten om er een helder licht op te laten vallen? Er wordt gezegd in de dagen van de koning Herodes, koning over Judea, staat erbij. Gemeente, het is een gewoonte in het Oude Testament om aan te geven dat God zich met zijn volk bemoeit in het midden van deze wereld, in de geschiedenis, waaraan God leiding geeft, en dat wordt uitgedrukt door te spreken van de koningen die dan juist regeren. Eerst, als het volk nog in het land is, voor de ballingschap, dan wordt dat godsbestuur toch op een of andere wijze duidelijk gemaakt in de koning, die hoe hij ook afvallig mag zijn en hoe hij ook afgoden mag dienen, altijd weer teruggeroepen wordt door de profeten, en hij is uit het stamhuis van David, als het om Juda gaat. Er is een menselijke afvalligheid, maar het blijkt toch steeds door dit aan te geven dat het in het jaar van die en die koning gebeurt, dat God het volk niet heeft losgelaten en dat de gebeurtenissen in de geschiedenis door God zelf bepaald worden. Maar in de tijd van de ballingschap, dan regeren die koningen niet meer uit het huis van David. En toch wordt dan, al zij het dan wat bedekt, aangegeven dat de geschiedenis toch niet buiten God omgaat. Er worden koningen genoemd, koningen van de bezetters, koningen die het volk in ballingschap hebben gebracht. En het is schrijnend om te zeggen dat het heilige volk, dat de Heere als koning vereert, moet leven onder de druk en de macht van een andere koning. Maar het wordt met nadruk gezegd, ook in verband met de profetie, laat u maar op, bij vele profeten wordt het gezegd in het jaar bijvoorbeeld van Kores of van Darius, heidense koningen, kwam het woord Gods, met andere woorden, ook onder de vreemde heerschappij, laat de Heere zijn volk niet los, en wat mag een ziel zich daarin getroosten, ook wanneer uw leven, broeders en zusters, in druk is en in moeite en uw zucht onder allerlei machten die er zijn, wat kan een mens niet in macht raken? Weet dan toch dat ook dan God regeert en God boven deze machten gaat en niets buiten hem omgaat. Gemeente, hier wordt gesproken van de koning Herodes. En nu is het nog grievender. Het is niet zo dat ze als ballingen zijn weggevoerd. Ze zijn teruggekomen in het land. Maar ze worden geregeerd door een vreemde vorst. Herodes. Een despoot. Een wreedaard niet alleen. Maar het schijnt alsof de profetie niet meer waar is. Alsof de profetie tegengesproken wat hij gezegd heeft. Dat de oudste de jongeren zal dienen, Esau en Jacob. En nu is het zo, Herodes stamt af van Esau, hij is een Edomiet. Hij zit op de troon van Jacob. Het is alsof de volkeren, alsof Esau toch te machtig is geworden. Of de worsteling aan de beek Jabok niet heeft plaatsgevonden. Waar Jacob de macht van Esau, die schutsengel van Esau, overwonnen heeft. Dit alles wordt gezegd om de duisternis aan te geven. En de druk waarin het volk op dat ogenblik is. Dan vindt u nog iets verder, wat ook iets van die duisternis en van dat ver van God zich afvoelen wordt uitgedrukt. Ja, God is er, God de Heere, maar het is alsof hij zich teruggetrokken heeft in de hemel. Hij woont hij nog onder zijn volk? Heeft hij zich niet in het ontoegankelijk licht teruggetrokken? Valt het u niet op? Het doet ons, laatgeborenen, zo stralend en heerlijk aan. Maar het is tenslotte toch zo dat God niet onmiddellijk spreekt tot het volk, nog tot de priester die hierin genoemd wordt. Want een engel verschijnt. We zien dat in de boeken Daniel, in de boeken tijdens de ballingschap. Bij de andere profeten vinden we steeds weer het woord des Heren geschieden tot Jesaja, tot Jeremia. Maar hier is gesproken van engelen. Al is het dan Gabriel die voor God staat, een van de troonengelen, maar toch niet meer onmiddellijk. God is zo verborgen, zo ontzettend verborgen, dat als mensen iets van hem merken, dan gebeurt het door engelen. Dat is een diep geheim, gemeente. Ook als er engelen komen die boden van God zijn, al is God verborgen, hij is niet afwezig. En dat wordt ook hier uitgedrukt. Er staat van die twee, Zacharia en Elisabeth, dat ze beide rechtvaardig voor God waren. Dat wil zeggen dat hoewel engelen komen en hoewel God voor het uiterlijk leven verborgen is, hebben ze met hun God een zuivere band, rechtvaardig zijn. Betekent in de rechte verhouding tot God staan en daardoor ook tot de naaste. Hoewel uiterlijk Herodes, de Edomiet, de afstammeling van Esau regeert. Hoewel God niet meer onmiddellijk schijnt te spreken, maar zijn engelen zendt, is er toch die stille verborgen omgang van deze beide mensen. Onder Herodes, maar toch rechtvaardig. En wat er nog bij staat, het troostvolle, hij is, Zacharia, een priester. Nu weet ik wel dat het veel voorkomt dat mensen in naam priester zijn, een priesterlijk doen. Maar hier wordt het met nadruk gezegd dat hij priester is. Het Hebreeuwse woord voor priester, dat is Kohen. U weet wel, het is een algemeen voorkomende Joodse naam, Kohen. Kohen betekent eigenlijk priester. Als u een Jood ontmoet die Kohen heet, dan weet u zeker dat hij afstamt van Aaron, dat hij uit het priesterlijk geslacht is. Kohen, Kohen, betekent priester. Maar dat woord Kohen, dat heeft een betekenis, namelijk deze, dat een Kohen, dat is iemand die in een rechtstreekse verhouding tot God staat, zonder dat er nog iets tussen zit. Daar wordt er steeds gesproken dat Israël een priesterlijk volk is. En in de Openbaring van Johannes wordt ervan gesproken dat wij een priesterlijk volk zullen zijn. Namelijk een volk dat onmiddellijk met God mag omgaan. Hij was een priester. En in die dienst moest hij onmiddellijke verbinding door Gods genade leggen met God. Dan nog iets over zijn naam. En dat is eigenlijk het middelpunt van de prediking van morgen, broeders en zusters. Zacharia. Het komt in die Griekse vertaling, zoals wij het meestal lezen. Zacharias, zeggen we dan. Maar dat is zo vergrieks, daar kunnen we eigenlijk helemaal niet meer uit horen wat het betekent. Maar Zacharia, daar zit het eerste deel van het woord, dat is gedenken. Gedenkt. En dat ja, dat laatste, is de godsnaam, wat de Statenvertaling meestal met Heere vertaalt. Dus het is eigenlijk letterlijk de Heere gedenkt. Dat wordt in zijn naam uitgedrukt. En die naam moet in het leven van Zacharia verwerkelijk worden. Wat is toch de Heere gedenkt? Wat is gedenken? Gedenken is meer dan herinneren. Gedenken, dat is in de Bijbel dit. Als je iets gedenkt, dan ben je er ineens bij. Herinneren, dat is een bleke schim. Maar als je iemand gedenkt, denkt u eens in, als je iemand gedenkt in je gebeden, hè, dan is het niet dat je hem herinnert. Als je iemand gedenkt in de gebeden, dan is er ontzaglijk veel meer. Dan ben je bij hem. Dan draag je hem zelf op voor God. Dat is eigenlijk gedenken. En u staat in die naam, Zacharia, dat de Heere gedenkt. Dat wil zeggen, de Heere gedenkt zijn belofte. De belofte van de verlossing. De Heere gedenkt dat hij de grote verlosser zal zenden. En als hij gedenkt, dan is hij bezig met de bevrijding van zijn volk en met de bevrijding van de wereld. Zacharia, de Heere gedenkt, zijn hele leven moet niets anders zijn dan te tonen, dan te openbaren. Dat de Heere zijn gelofte gedenkt. Daaraan moet hij dienaar zijn. Het is zo dat God in zijn leven zijn gedenken gaat verwerkelijken. Dat is een belofte die ook in het vervolg van het verhaal wordt onderstreept. En dan staat er dat zijn vrouw ook uit het geslacht van Aaron is. Ze is dus ook priesterlijk. Ze is ook rechtvaardig. Ze is volkomen verenigd met haar man. In alles. Ook in den geest. Maar er ligt over deze mensen een aanvechting. Het is zo dat ze hebben geen kinderen. En nu weet u wel, dat is voor alle mensen is dat moeilijk, geen kinderen te hebben. En wat daar precies de reden van is, is erg verschillend. Er zijn mensen die de kinderen, als ze geen kinderen hebben, die kinderzegen missen, omdat ze denken dat ze dan niet voortleven. Een mens leeft voort in zijn kinderen. En het is zo dat heel veel mensen eigenlijk niet meer geloven aan een leven na de dood. Dan kan het iets armzaligs hebben. Maar er is veel meer. Kinderzegen betekent dat een opdracht, iets wat in het leven gekomen is, over een bepaald geslacht, dat het voortgezet kan worden. Een goddelijke opdracht. God heeft ons allen een opdracht gegeven. En wat is het heerlijk als kinderen iets overnemen van de hoogste opdracht die hun ouders hebben gekregen. En wie dat niet heeft, die ziet dat al zijn pogingen in deze wereld kunnen wel doorwerken, maar in de kinderen kan het op een speciale wijze kan het doorwerken. Maar is in Israël veel meer, gemeente. In Israël gaat het om de opdracht. Het volk van Israël heeft de opdracht om de volkeren der wereld voor God, met God te verzoenen. Vandaar dat dit volk zijn koning, de Messias, verwacht, die het uiteindelijk moet doen, de grote daden van de koning. Maar ze moeten dienstbaar zijn. En om nu die Messias voor te bereiden, om in dienst van die Messias te staan, is kinderzegen nodig. Want als het volk van Israël niet blijft bestaan, dan kan God het heil dat hij de wereld brengt niet uitvoeren, want hij heeft zich eraan gebonden. Als de kinderzegen uitblijft, dan zijn mensen niet meer degene die zien in Israël dat de belofte God in hun nageslacht vervuld wordt, wordt afgesneden. En daarom is het zo smadelijk dat ze dus niet meer dienstbaar zijn in de toekomst, in hun nageslacht, aan het heil Gods. Het is zo snijdend om daar buiten gesteld te worden, buiten die keten der geslachten die priesterlijk zullen zijn en die de Messias moeten voorbereiden, op hen moeten dienen. En dat brengt die mensen in grote zorg. En nu heeft Elisabeth en Zacharia hebben het afgewacht. En de tijd is voorbij gegaan. De tijd van de menselijke mogelijkheden. Er zijn door God mogelijkheden gegeven die op zichzelf ook wonderlijk zijn. Gemeente, heeft u wel eens aan gedacht hoe wonderlijk het is dat God ons de gewone dingen geeft. De zogenaamde gewone dingen. En de gewone mogelijkheden zijn ook zo wonderlijk, zijn zo vol genade. We leven er dikwijls aan voorbij, ook de gewone mogelijkheden zijn vol van het wonder. En met huiver en eerbied moeten wij er tegenover staan. Maar als die mogelijkheden voorbij zijn, en dat voelt een mens zo, dat er voor alles een tijd is, een bestemde tijd, en als die bestemming voorbij is, dan is het te laat. Dikwijls is het onze schuld dat we dingen voorbij hebben laten gaan. Bij Zacharia en bij Elisabeth was het niet hun schuld. Het is een onverklaarbaar raadsel voor ze, dat die tijd voorbij is gegaan, die tijd waarin zij het kind hadden kunnen krijgen. En toch, gemeente, ze zijn niet wanhopig, getrouw verwachten zij, getrouw weten zij Zacharia, de Heere gedenkt, de Heere zal gedenken. De Heere heeft gedacht. Je kunt het op zoveel wijze kun je het vertalen. Hij blijft vertrouwen dat de Heere gedenkt. Tegen alle mogelijkheden in. En nu de naam Elisabeth, gemeente. Terwille van de tijd kan ik er niet zoveel over zeggen. Toch, wat toch het middelpunt van de prediking zou zijn wat ik beloofd heb bij het begin. Elisabeth, wat betekent dat woord eigenlijk? Het is eigenlijk zo aangrijpend als we het verklaren. Proberen het gewoon te vertalen. In het tweede deel van het woord, dat luidt, het is weer een vergrieksing, dat luidt Seba. Dus het is Eli Seba. En nu kent u, als u uw Bijbel goed kent, een andere naam van een vrouw in de Bijbel, waarvan het tweede deel van haar naam diezelfde klank heeft. U kent allemaal de geschiedenis van Bathseba. Hier is, in het Oude Testament wordt gesproken van Bathseba en hier van Elizeba. Wat heeft het nu de betekening? Dat tweede deel, Seba, wordt, is misschien het beste vertalen en wordt meestal zo weergegeven, met volheid, volkomenheid, volheid. U kent die geschiedenis van Bathseba. David is oud geworden, ouder, hij is nog niet oud, maar toch wel zo door de wilde van het koning zijn. Iets verslapt, hij trekt niet meer mee in de oorlog en hij blijft thuis in zijn paleis. En als hij dan op het dak van zijn huis is, dan ziet hij daar die vrouw Bathseba, ziet hij baden. En dan komt hij tot dat onheil, wat ondanks door alle zonde en verschrikking heen, God tot een heil heeft gemaakt. Het is onbegrijpelijk de goedheid Gods. Door de verschrikking, door de dood van het kind heen. Door al die ontzettende dingen, door de aanklacht van de profeet heen. Stamt toch de Heer Jezus uit deze verbintenis. Hij is ontstoken in hartstocht voor Bathseba. Wat betekent Bathseba? Dochter van de volkomenheid, van de volheid, dochter van de volheid. Het betekent dat ze aantrekkelijk is in haar hele natuurlijke leven, in de volheid van haar lichamelijke bloei, die haar ook tot een vrouw maakt die kinderen kan voortbrengen. Dat ligt eigenlijk allemaal in het woord. En dan dochter ervan. Het woord dochter drukt uit. Niet alleen. Ze is niet. Haar vader is niet die volheid. Mijn dochter betekent iemand die speciaal vervuld is van de volheid. Dus je zou zeggen. Het is een en al volheid en schoonheid van haar vrouwelijk wezen. En kortom. Van vruchtbaarheid. Dat wordt erin uitgedrukt. Bathseba zelf, zoals ze daar is. En dan moet u zien. Elizeba. Wat betekent dat? Dat is die dochter der volheid. Dochter van de vruchtbaarheid. Zij is niet de vruchtbaarheid zelf. Ach nee. Een vrouw die steeds ouder wordt. Steeds door de ouderdom verdort. Zij is helemaal geen Bathseba. In de overvloed van haar lichamelijke weelde helemaal niet. Dor en oud is ze. Maar hoe is haar naam? Elisabeth. Elisabeth. Dat betekent. Mijn God is volheid. Bathseba is zelf volheid. Elisabeth. Nee, ze is dor. Verstorven in haar vrouwelijkheid. Maar God, mijn God, is volheid. Haar naam is een belijdenis. Die belijdenis drukt uit. Dat al wordt dor. Al worden alle mogelijkheden afgesneden. Alle menselijke mogelijkheden. Mijn God is volheid. Ondanks alles. Haar naam beleidt het. Of zij verdort. Of haar mogelijkheden voorbij gaan. Het doet er allemaal niet toe. Mijn God is volheid. O gemeente. Als een mens, als een ziel dat kan zeggen, bij het afbreken van zijn mogelijkheden, maar die eigenlijk ziet, mijn tijd is voorbij gegaan, mijn kansen zijn voorbij gegaan. Ik sta zo ver af van die volheid en die bloei en die jeugd en die straling van Bathseba. Maar hier wordt een woord gezegd. Elisabeth, mijn God is volheid, en die God doet het, en kan het, en volbrengt het op zijn tijd, en hij laat zich niet binden aan de menselijke mogelijkheden. Ziet u het hier, het geweldige wat hier gebeurt. Mensen hebben gewacht. Mogelijkheden zijn voorbij gegaan. Zacharia gaat naar de tempel. Een engel verschijnt. Oh, wat een wonder. Hij krijgt eens in zijn leven gebeurt het. Dat hij het reukaltaar mag ontsteken, het reukoffer. Dat ging bij loting en het mocht een priester maar eens in zijn leven doen. En dat grote ogenblik waar hij misschien zijn hele leven op gewacht heeft. Dat is nu gebeurd, dat hij die verbinding met God mag ontsteken. En dan staat daar die engel. En die kondigde hem aan. Dat grote gebeuren. Dat God eindelijk blijkt, eindelijk zich openbaart als volkomenheid. En als die engel dat dan gezegd heeft, dan heeft Zacharia zo lang gewacht, dat hij op de menselijke mogelijkheden gaat spreken, en dat hij helemaal vergeten is, de naam Zacharia, de Heere gedenkt, en de naam van zijn vrouw Elisabeth. Mijn God is volkomenheid en volheid. Hij heeft het helemaal vergeten. De namen heeft hij zinloos uitgesproken. Hij heeft iets gedaan wat het ergste is wat een mens kan doen. Zijn taal misbruiken. Want taal heeft te maken met een privilege, met een voorrecht wat God geeft. Omgang met God en met mensen kan door de taal. God spreekt en wij mogen antwoorden. En wij kunnen alleen maar spreken omdat God eerst gesproken heeft. En daarom, omdat hij de taal gewantrouwd heeft, de betekenis van de namen Zacharia en Elisabeth, daardoor wordt hem het privilege, het voorrecht van de spraak ontnomen, omdat hij ongelovig is. Omdat hij het woord niet heeft vertrouwd, omdat hij het woord klakkeloos heeft nagesproken. Want dat is zo verschrikkelijk, als wij de woorden Gods en de belofte Gods klakkeloos naspreken, zonder te vragen naar de zin en zonder te vragen naar de klank van de Heilige Geest, die er alleen zin aan kan geven. Dan is hij stom. Mijn Heere, laat hem niet stom. Het wonder wordt voltrokken. Als hij thuis komt, na dagen, wordt Elisabeth bevrucht. Het wonder gebeurt, God zelf blijkt de God van de volheid te zijn. En het gaat gebeuren dat het kind verwacht wordt. Het kind dat de voorloper zal zijn, waar wij vorige keer zo uitgebreid over hebben gesproken. Die als de teruggekomen Elia is gekomen in deze wereld. om aan te kondigen de verlossing die in de Heer Jezus is gegeven. Gemeente des Heren, wij werken nu niet al deze dingen uit. Alleen dit, dat er mensen zijn die een naam droegen. Een naam die een profetie, een belofte inhoudt. We hebben geluisterd naar die belofte en naar die profetie. En het is, die belofte is vervuld. Die volheid, die was van God, die is aan mensen geschonken. En die is dienstbaar geworden aan het heil. Gemeente, wat zou het heerlijk zijn, als ook in ons leven, en de mogelijkheden schijnen voorbij te zijn, dat God zijn volheid en volkomenheid in ons openbaart, opdat wij ook dienstbaar mogen zijn met heil. Johannes de Doper, als de verkondiger van de komst van de Messias, wees op hem, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat heerlijk zou het zijn, als wij de adventsdagen doorbrachten, en ook in ons openbaar zou worden, dat God in ons wekt, wat wijst op zijn verlosser, dat er iets in ons leven komt, misschien in de verstorven mogelijkheden, dat wijst op de verlosser der wereld en hem verwacht, mogen dan ook in ons leven doordringen die wonderlijke woorden, Zacharia, de Heere gedenkt, en Elisabeth, mijn God is volheid, volkomenheid. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 68, het tweede vers, Psalm 68, vers 2. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.